Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Ah, zo, het slaapt niet. Het is lekker wakker allemaal. Prijs de Heer. Nou, wat een zegen om hier weer te zijn in Gods huis. Om Hem te aanbidden. We komen voor onze Heer Jezus. Om Hem groot te maken. Van Hem te genieten. Ja, en heerlijk opgebouwd te worden door zijn woord. Daarvoor zijn we gekomen. Zijn woord leeft. Het is de waarheid. En Hij wil ons voedsel geven vandaag. Ja, zodat we er iets mee kunnen doen. Amen. Zullen we eventjes bidden voordat we Gods woord openmaken. Hemelse Vader, ik wil u ontzettend veel bedanken voor uw nabijheid. Dank u wel dat je zoveel van ons houdt, Heere God. Dat je zoveel met ons hebt, Heer. Dat je zoveel ons wilt zegenen, Heere Jezus. Dank u voor uw woord, Heere God. Dat we mogen genieten vandaag. U heeft het ons toevertrouwd vandaag, Heere Jezus. Dank u daarvoor dat we kunnen leren. We kunnen het opeten, Heere God. We kunnen er iets mee doen, zodat we zullen veranderen. Zodat we meer en meer zoals u zullen zijn op deze aarde, Heer. Dank u daarvoor, Jezus. We geven alle glorie en eer aan u. En uw wonderbare naam, Heer. Amen. Amen. Nou, ik vind het heel leuk om hier te zijn bij u. Vanmorgen in, waar zitten we ook alweer? In Herentals. Herentals, sorry hoor, ik weet af en toe niet waar ik zit. In Herentals, soms word ik wakker in bed en dan denk ik, waar ben ik? Welke land? Welke plaats? Maar maakt niet uit waar we zijn, hè. De wereldbol, dat zei ik altijd, is veel kleiner en kleiner aan het worden elke keer nu. Nu kunnen we binnen een halve dag kunnen aan de andere kant van de wereld al zijn. Het is niet net als toen mijn moeder en vader vertrokken uit Nederland in 1955. Zeiden ze, houd u tegen hun moeder en vader voor altijd. Mijn oma zei, je kan net zo goed naar de maan gaan, want zo ver is Australië. Ja? Zoals u kan horen, ik ben niet van hier. Ik ben ook geen Nederlander. Ja, dus, maar ik kan alleen maar Nederlands praten. Ik ben in Australië, daar ben ik geboren. Toen ik 8 jaar oud was, ben ik naar Nederland gekomen met mijn ouders. Daar heb ik 10 jaar gewoond, dus de taal geleerd. En toen terug naar Australië gegaan en daar ben ik tot bekering gekomen. En lieve mensen, ik ben daar tot bekering. Niemand heeft in Nederland over mij, over Jezus verteld. Maar God heeft me weer terug naar Australië gebracht. En daar was ik zoekende. Zoekende naar iets dat leeg was in mij. Ik wist niet wat het was. Ik dacht, ik zou wel trouwen. En ik ben toen met een Nederlandse vrouwtje getrouwd. Ik had niet zo'n fijne tijd in Nederland over die 10 jaar. Maar een hele hoop dingen zijn gebeurd in mijn familie. Niet dat ik een hekel aan Nederland had. Maar gewoon in die situatie die we waren. Dus ik was al lang blij toen ik 18 jaar oud was. Terug naar Australië kon gaan. En daar gewoon verder kon gaan. En daar liep ik rond met de leegte. En ik dacht van alles heb ik geprobeerd. Om te kopen. Om het te vullen. Die leegte die in je is. Ik was geen christen. Ik kende God helemaal niet. Ik was in een katholieke kerk opgegroeid. Tot 12 jaar oud. Maar toen realiseerde ik. Dat als er een God is, dan houdt hij zeker niet van ons. Want dan had hij al die toestanden bij mij in de familie niet toegelaten. En volgens mij bestaat hij niet. En als hij bestaat, dan is hij ergens op vakantie. Ik weet niet wat hij is en wie hij is. En dus ik besloot toen een atheïst te worden. Maar in Australië, de leegte, dat probeerde ik te vullen met van alles. En toen dacht ik, ik ga trouwen. En dat zeker zal dat vullen. En het vulde ook eventjes voor een tijdje. En kwam die leegte weer terug. En toen dacht ik, zullen we kinderen krijgen? Dan zeker zal dat vullen. En ook dat, het is een tijdje dat het gevuld wordt dan. En dan weer is het leegte die komt. En iets, het maakte niet uit wat ik deed. Maar de leegte, dat bleef maar. Eventjes was het weg. Wanneer je weer iets nieuws had voor gewerkt. Of er iets nieuws gebeurd was. Dan was dat weer eventjes weg. Maar dan kwam het weer terug. En toen dacht ik, misschien is het omdat ik niet in een God geloof. Maar wie is God? Is Boeddha God? Is Mohammed God? Is Krishna God? Of is Jezus God? En ik herkende nog, kon me nog herinneren in het katholieke school in Australië. Dat er een priester was en een nonneke. En die hadden het altijd over Jezus. Die waren hele lieve mensen, maar die hadden het altijd over Jezus. En ik dacht van, nou, misschien is het Jezus wel. Dus ik ben toen in de huiskamer, heb ik gezorgd dat iedereen weg was. En toen begon ik te bidden, te praten met Jezus. En ik zeg, ik weet niet of je er bent, maar als je er bent, ik hoop dat je mij hoort. En heb ik gezegd, Heer, ik wil weten of u bestaat. Ik wil weten of u bestaat. Nou, om een lang verhaal kort te maken, ik heb een deal gemaakt met Jezus. Ik ga een Bijbel kopen. En dan ga ik het van voor naar achter lezen. Alle vervelende stukjes zal ik ook lezen. Maar als het laatste bladzijde gelezen hebt, dan moet u eigen wel vertoond hebben. Ja, want ik moet wel weten dat u bestaat. En als je dat niet doet, zei ik, dan heb je kans gehad, dan ga ik wel ergens anders naartoe. Ja, dus dat is de deal dat ik met God maakte. En dus ik ben nu naar een winkel gegaan. Ik heb de, en toen zei ik tegen die winkelier, heeft u Bijbels? Hij zegt, ja, heel die muur, dat staat vol. Nou, ik stond te kijken daar met mijn ogen, zeg, en al die Bijbels, al die vertalingen, en al die diktes en al die dingen. En ik zeg, geef de goede koopste maar, want ik wil echt niet veel geld betalen aan een Bijbel, hè. En ik had de goede koopste gekocht en begon te lezen. Nou, ik zal u vertellen, ik werkte in een textielfabriek. Ik had niet veel tijd en ik werkte als een... drie baantjes had ik. Ik werkte met gehandicapte kinderen in de textielfabriek en ik was een afwasser bij een Chinese restaurant. En ik had niet veel tijd. Ik sliep drie uur per dag. Dat was alles. En dan elke keer als ik pauze had in de fabriek en alle mensen die gingen sigaretje roken buiten, ging ik mijn Bijbel pakken en begon ik te lezen. En ik zal u vertellen, in Genesis begon ik te lezen en die boek, de woorden die sprongen eruit. Het was zo'n fascinerende boek dat ik het niet neer kon leggen. En die pauzes die vlogen maar voorbij. En ik kon me niet wachten tot de volgende pauze dat ik weer die boek kon lezen. En van allerlei dingen. Soms dan nam ik het mee naar de wc. En dan ging ik op de wc zitten. Even 10 minuutjes. Ja, normaal andere mensen die zitten ook 10 minuten op de wc. Ga ik ook 10 minuten op de wc met mijn Bijbel. En ik zal u vertellen. De Heer die sprak me zo aan. En ik denk van zo zeg. Ik ben zo'n zondenaar. En ik ben niet eens waardig om deze boek te lezen. Ja, en ik begon echt te denken van, Heer, ik ben niet waardig om dit boek te lezen. En het duurde heel lang voordat ik erachter kwam dat Jezus voor mij gestorven was. En dat hij voor mijn zonde betaald had. Maar ik zal u vertellen, ik begon het te lezen en de ene boek naar de ander. En de woorden die sprongen eruit. En ik had een pen bij me en ik cirkelde die en ik zette daar een vraagteken bij. En ik zeg, Heer, ik snap helemaal niks van dit stukje hier, dus dat moet u wel uitleggen aan mij. En... zodoende, op een gegeven moment kwam er iemand naar mij toe en die zag me daar lezen. En toen zegt hij, wat ben jij aan het lezen? En ik denk, nou die wil mij bespotten, hè. En ik zeg tegen hem, ik ben een Bijbel aan het lezen en ik geef er niks om wat je denkt. Hij zegt, nee, fijn. Hij zegt, wanneer bent u gered? Ik wist niet dat u gered was. Ik zeg, gered van wat? Hij zegt, nee, wanneer bent u christen geworden? Ik zeg, dat ben ik niet. Ik zit alleen hier die boek te lezen, maak alsjeblieft. Hij zegt, ja, hij snapt er helemaal niks van, kon aan zijn ogen zien dat hij denkt van, nou, die is gek. Maar goed, hij zei, naar welke kerk gaat u dan naartoe? Ik zeg, ga niet naar een kerk, ik zit alleen die boek te lezen, man. Mag ik? En toen zegt hij, nou, zegt hij, als u niet naar een kerk gaat, dan nodig ik u uit. Kom naar zo'n thuisgroep van ons op een woensdagavond. Ik zeg, waar is dat dan? Ik zeg, ja, dan doen we een beetje bidden, een beetje zingen en dan gaan we wat fellowship houden daarna. Ik zeg, goed, ik zal mijn vrouwtje vragen dan, of ze meegaat. Die wilde niet mee, maar ik zeg, ga nou mee, want ik wil niet alleen gaan naar die mensen daar. En we gingen dus woensdagavond daar naartoe. Het was een beetje laat geworden, we konden de plaats niet vinden, maar toen kwamen we daar aan, zeg. Nou, we wisten niet wat we zagen. Die mensen, wij kwamen binnen, die mensen die waren met zijn handen omhoog. De Heer Jezus aan het aanbidden, met liedjes van halleluja liedjes. En we denken, nou, die mensen zijn allemaal zot. Dat is zo'n cult, daar moeten we echt niet bij zijn natuurlijk, maar goed... Wij denken, uit fatsoen gaan we daar ergens zitten en dan zullen we het eens gaan bekijken. Maar we moesten onze lach echt inhouden, want we dachten van, die mensen zijn helemaal, hallo. Maar goed, toen openden ze het woord van God. Ze openden het woord van God en daar begonnen ze mijn vragen te beantwoorden. En ik denk, ho eens even, dit is iets niet los hier. Die kerel had natuurlijk mijn Bijbel gepakt toen ik daar met al mijn machines bezig was in de fabriek. En het even vluchten doorheen gegaan om te kijken waar ik mee zat. En hij beantwoordt die vragen en zo krijgen hun mensen in een cult. Maar zo stom ben ik nou niet, dacht ik van, kennen ze hij nog niet. Maar het was een opzet niet door de mens, maar na de hand realiseerde ik, God had dat zo geregeld. Hij is toch mooi onze God, hè? Dat goed die dat kan doen. En toen, maar daarna, lieve mensen, daarna was er iets gebeurd. Toen alles voorbij was, gingen hun koffie en thee drinken. En het leek in mijn ogen dat die mensen iets hadden dat ik niet snapte. Die hadden zo'n liefde voor elkaar. Die gaven om elkaar. Die deden dingen voor elkaar. Die gingen bidden voor elkaar. Die hadden dingen gedaan voor elkaar. Die gingen dingen doen voor mensen in de straat. En die waren nog niet eens christenen. Er was een vrouwtje, een oud vrouwtje, die was ziek en die had geen familie. En die gingen die vrouwen allemaal om de beurt gingen ze koken voor haar. En er was een andere manneke, ook geen christen, hij was een oud manneke, had zijn been gebroken. En die jeugd die had besloten, deze week doe ik de tuin van hem en volgende week doe ik jij. En dat deed ze voor niks. Ze deed voor niks, niet om iets terugs te krijgen. Ik snap er helemaal niks van. Ik denk, die mensen, ik weet niet wat het is. Of die mensen die slikken een happy pill elke morgen. Of, Of het is deze Jezus die ze kennen. En ik was echt ermee aan het stekelen. We gingen naar huis en mijn vrouw zegt, nou, daar ga ik nooit meer naartoe. Daar zijn die mensen zijn allemaal zot. Ik zeg, ja, die zijn allemaal zot. Ik zeg, maar het in mijn hart, ik wist iets, dat is, die mensen die hebben wat. Die hebben iets. Ja, die vertonen daar iets dat ik niet kende. Want liefde was voor mij, was voorwaardelijk, weet je wel. Je doet iets voor iemand, dan krijg je iets terug. Het was niet onvoorwaardelijk. Zeg ik dat zo goed? Ja, goed zo. Ja. En ik wilde terugkomen. De volgende week kwam ik terug. En de week daarna kwam ik weer terug. En 3 weken later heb ik mijn leven aan de Heer gegeven. Want ik wilde wat hun hadden. Hun hadden iets. Daar was ik op zoek naar. En ik zal u vertellen, ik ben zo radicaal veranderd toen voor Jezus. En ik wilde de hele wereld vertellen over de Heer Jezus. Ik ben nou net zo radicaal nou als ik toen was, toen ik mijn leven aan de Heer gegeven heb. Ik snapte heel goed nou in één keer waarom ik leefde. Ik leefde voor Hem. Hij heeft mijn leven gekocht met zijn eigen bloed. Ik snapte het. Hij heeft mijn zonde betaald. Hij heeft me een nieuw leven gegeven. Eeuwig leven gegeven. Zo zeg, wat ben ik toch een happy, blij mens dan. Dan zijn we toch gelukkige mensen als we dat toch hebben, hè? Als wij doodgaan, dan gaan we naar de hemel, jongens. Hé, met Hem voor eeuwigheid, daar kunnen we daar feest vieren met Hem samen. Nou, ik weet niet met u, maar ik kijk er echt naar uit. Ja, en dus het ene keer veranderde alles. Ja, alles dat ik had, mijn leven, beschouwde ik niet meer van mezelf. Het was van Hem. Mijn bezittingen was van Hem, mijn familie was van Hem. Maar alles dat ik deed, wat ik had, was allemaal van Hem. En ik wilde Hem nou dienen. En ik wilde de wereld vertellen over de Heer Jezus. Nou, mijn hele familie dacht dat ik zot was geworden. En heel mijn de vrienden en de mensen op het werk en iedereen. Maar dat maakte niet uit. Ja. Omdat ik in één keer veranderde. Ik vloekte niet meer, ik rookte niet meer, ik dronk niet meer. En al die dingen deed ik niet meer. Ik wilde ook niet meer doen. Ik was gewoon, ik wilde dit leren kennen. En ik wilde ook die mensen wilde ik aanraken met Gods liefde. En als ik zo bekijk, over de hele wereld, maakt niet uit waar je naartoe gaat. Mensen hebben zijn liefde nodig. Nou, toevallig, nou dat is niet toevallig, dat is weer de Heer, hoe de Heilige Geest dat doet. Ja, hebben het over liefde, hebben we over gezongen, de kinderen hebben het over liefde. Ik ga vandaag ook over liefde hebben. En zo mooi om dat te zien. Wat een eer, wat een voorrecht dat wij zijn liefde mogen uitdelen op deze aarde. Elke dag als we opstaan, de Heilige Geest is met ons. God heeft zijn geest gegeven en zijn kracht, zodat wij erop uit kunnen gaan om de mensheid aan te raken met zijn liefde. Niet iedereen zal het accepteren. Ja, soms zullen ze in je gezicht slaan en in je gezicht spugen of wat dan ook, maakt niet uit. Maar er zullen er ook bij zijn die het met open armen zullen ontvangen. Net als ik toen de tijd. En net als u waarschijnlijk. Toch? Nou, en daarom, ik weet niet met u, maar ik ben zo blij dat ik Jezus in mijn hart heb. Dat ik zijn ambassadeur mag zijn op deze aardbol. Ik weet niet met u, ik leef maar een tijdje op deze aardbol, wij allemaal, ja. Het is maar een verkorte duur eigenlijk, maar vergeleken met het eeuwigheid zijn we hier maar een tijdje. Mijn eerste vrouw stierf in een auto-ongeluk toen ze 31 jaar was, net tot bekering gekomen. Na een hele lange strijd in huis tegen God, maar toen kwam ze tot bekering en toen is ze gestorven. En waarom God dat doet, dat snap ik ook niet. Maar goed, ik zeg altijd straks als ik naar de hemel ga, dan ga ik een lekker bakje koffie voor de Heer maken. En dan ga ik een hoop vragen stellen aan hem, hè, dat ik niet snap. Maar ik realiseer, ik hoef niet altijd alles te snappen. Zolang hij maar snapt wat hij aan het doen is, dan is dat lang goed. Want hij is mijn Heer. Hij heeft mij gekocht. Ik ben van hem nou. Ik ben hier niet voor mezelf. Wij zijn niet hier voor onszelf nou. Als we Jezus in onze leven hebben, zijn we nu hier voor hem. En zijn zaken. En Gods zaken zijn altijd mensen. Mensen die gered zijn en mensen die verloren zijn. De mensheid. God houdt van de mensheid. En hij wil niet dat er één ook maar verloren zal raken. Ja, dat hun allemaal, iedereen de gelegenheid zal krijgen om ook zijn woord te kunnen ontvangen, over hem te kunnen horen, zodat mensen dan ook een beslissing zelf kunnen nemen van, wil ik hem accepteren of wil ik hem niet accepteren. En daarom realiseerde ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, mijn vrouw is 31 jaar, zij dacht dat ze ommetje zou worden, ja, maar dat is niet geworden, en een keer was ze weg. Ja, 's morgens zei ik, ik hou van jou, tot straks, en straks kwam maar nooit, kwam thuis, ik kon ze identificeren daar in de mortuarium. En beide mijn kinderen waren zo zwaar gewond. Maar God heeft ze zo aangeraakt en zo prachtig genezen. Dus ik weet de kracht van God. Ik heb het meegemaakt. En ik maak het nou zo vaak mee waar we nu zitten. En daardoor realiseerde ik wil niet mijn tijd verkwisten hier op deze aarde. Ik wil niet voor mezelf gaan werken voor allerlei spulletjes en dingetjes dat ik denk dat mij gelukkig zal maken. Ik ben hier nou voor de Heer Jezus en alles wat ik heb is van Hem. En toen heeft de Heer mij ook uitgedaagd, ons uitgedaagd. Ik ben een jaar later, meer dan een jaar later, met een Australische vrouwtje getrouwd toen, met Kei. En toen heeft de Heer ons uitgedaagd, pak je boeltje maar in, verkoop het maar gelijk en volg mij maar. En dat hebben we gedaan. We waren best rijke mensen, we hadden alles afbetaald, we hadden geen schuld, we hadden een knots van een huis, we hadden nieuwe auto's, we hadden het goed. En toen zei de Heer, pak je boeltje in, verkoop het gelijk en volg me maar. En hebben we toen gedaan. Kei ook, die wist toen ze 14 jaar oud was, dat zij zendeling zou worden, dus die vond het helemaal niet erg. Die wist dat er een dag zou komen, wanneer, hoe en welk, wist ze niet, maar ze wist dat die dag zou komen en nu was gekomen. En toen zijn we gegaan, ons eigen voorbereid in een Bijbelcollege, om een beetje meer te kunnen voorbereiden voor wat God voor ons had. En zo zijn we 20 jaar geleden zijn we vertrokken van Australië naar Borneo toe. En daar zijn we begonnen in de stad van Kuching in het Maleisische gedeelte. En nu zitten we in het Indonesische gedeelte. Ronnie en Kleen zijn er ook met een hele hoop andere zendelingen en andere vrijwilligers die daar zijn. Wie had dat ooit gedacht? Ja, God heeft het op ons hart gezet om liefde uit te delen bij de stammen daar. Zijn woord te brengen daar. En van deze mensen zijn animisten. Die geloven in de geest in de bomen, de geest in de rivier, de geest in de zon en al die geesten. En ze hebben allemaal een toverdokter die over hun heersen en hun bang maken over alles. En God wil ze vrijzetten. Waarom? Omdat Hij ook van hun houdt. En hoe weten hun nou dat Hij bestaat en Hij van hun houdt? Als niemand er nooit naartoe gaat, zullen ze ook niet achterkomen dan. En daarom is het belangrijk dat we realiseren dat we verantwoordelijkheid hebben gekregen van Hem om deze boodschap van liefde en bevrijding uit te delen rondom ons heen. En er zullen er zijn van uw gemeente die uitgestuurd worden naar de uiterste plaatsen van de wereld. En er zullen er zijn van uw gemeente die uitgeplaatst worden hier in uw eigen buurt hier. Want België heeft Jezus ook nodig, of niet dan? Hard nodig, heb ik ontdekt. Ook. Ja? Dus we moeten, de wereld staat voor onze deur. En God houdt van de wereld en die wil dat wij erop uitgaan met deze woord. En zodoende zijn wij dus naar de Dayax gegaan. We hadden net zo goed in Australië kunnen blijven. Maar ik weet nog goed, een broeder zei tegen mij voordat ik vertrok uit Borneo. Broeder Heibo, je bent hartstikke gek. Ik zeg, oh. Hmm. Hij zegt, ja, wie gaat er nou naar zo'n land toe met zijn gezin? Wie gaat er nou? Hij zegt, wist u dan niet dat ze daar nog kannibalen hebben? Hebben ze niet, maar goed, daar wist hij dus niks van. Dat ze kannibalen daar hebben. Ja, en als ze het niet opeten, zegt hij, dan gaat er wel aan malaria, aan tyfus, aan hepatitis, aan AIDS, of wat dan ook, zegt hij. Nou, die is gek. Dat u zelf daar naartoe gaat, moet u zelf eten, maar dat u uw gezin meeneemt, nou, u bent helemaal gek. Ik zeg, nou, dankjewel, broeder, dat was voor die hele fijne bemoediging. Heel fijn. Halleluja. Ik zeg, maar weet je wat, u heeft gelijk. Ja, er zijn 1001 redenen waarom we niet daar naartoe moeten gaan. Ja, om al die dingen dat je nou net zegt. Maar er is 1 reden waarom we wel daar naartoe moeten gaan. Hij zegt, ga. Dus, Jezus zei, wie zijn mijn discipelen? Degene die mij gehoorzamen. Dus hij heeft ons, tegen ons gezegd, ga, dan gaan we. Ik snap er ook niet allemaal alles van. Ik begrijp het ook niet, wat hij allemaal precies gaat doen met ons. Ik zou het echt niet weten, wat er voor ons voor de deur zal staan. Ik zou het ook niet weten, dat het gevaarlijk zal zijn. Best wel, dat weet ik. Ja, maar ondanks dat, gaan we toch. Want hij heeft gezegd, ga. En toen zijn we gegaan. En toen zijn we begonnen om daar het evangelie te verkondigen bij de stammen daar. En we hebben een enorme tijd daar gehad. Ik heb die mensen leren kennen en ik hou van die mensen. Dat kun je niet alleen met je eigen liefde doen, moet je echt Gods liefde daarvoor hebben. Want soms dan trek je je haar uit van ellende vanwege hun cultuur daar. Hun cultuur is totaal anders dan onze cultuur. Ik heb er zo vaak ondervonden van, ik snap er helemaal niks van hoe jullie denken. Leven is goedkoop daar. Stelt niks voor. Vooral als je Jezus in je hart niet hebt, weten ze niet de waarde van leven. Vroeger had ik altijd foto's bij me van kinderen die net een paar koppen eraf gehakt hadden. Iemand zei tegen mij, oh, u werkt onder de voormalige koppensnellers. Ik zeg, nee, ja, ik zeg, het zijn nog steeds koppensnellers. Sommigen die diep in de oren zijn. Ja. En ik weet nog goed een keer een jongen van ons, die was bij ons. En zaten we aan tafel en waren we allemaal aan het discussiëren over de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. En toen zei ik, God houdt van de mensheid. Hij zegt, ja, mijn pa, hij houdt niet van de Madurees. Ik zeg, ja, daar houdt hij ook van. Hij zei, dat kan niet. Hoe kan hij nou van hun houden? Het zijn honden. Hij zei, hun hebben onze mensen vermoord, zegt hij. Ik zeg maar, toch jongen, houdt hij van de Madorees ook. De Madorees zijn van mensen van een ander eilandje bij Java. En die zijn door de transmigratie van de regering naar Borneo toegestuurd. Maar het zijn een beetje arrogante mensen. En die hebben een beetje verkeerde dingen gedaan met de Adidayaks daar. En er is altijd conflict geweest. En toen zegt hij, dat zijn net honden. Ik zeg, jongen, en toch houdt de heer van de Madorees ook. Nou, hij bleef even stil, maar hij zat zo aandachtig te luisteren. En ik heb begint niet te huilen. Ik zeg, maar jongen, wat is er toch aan de hand? Hij zei, pa, vorig jaar heb ik 2 kinderen door de kop heen geschoten. Ik zeg, wat? Ik zeg, ja. Hij zei, voor ons zijn het honden. U begrijpt dat niet, zegt hij. Maar als ik het niet doe, als ik niet meedoe met mijn stam, zegt hij. Dan word ik uitgeworpen uit mijn stam, zegt hij. Dat kan ik niet. En toen zegt hij, is niet alles wat ik doe, dat weet je wel. Daar heb je een ritueel, een demonische ritueel. Dat noemen ze Sakti. Als je vijand doodt, en als je dan een stuk van je vijand opeet, een stuk vlees eet en een beetje bloed drinkt, ja, dan word je bovennatuurlijk krachtiger dan je vijand. En dan noemen ze Sakti. En zegt hij, dat wordt gedaan. Dus ik zeg, maar jongen, je hebt een vloek op jezelf geplaatst zoals je dat doet. En hij huilen. En we hebben zo gebeden voor hem. En na weken is hij vrijgezet van dat allemaal. En nou is hij getrouwd met een van onze meisjes. Ze hebben een paar kinderen. Hij belt me regelmatig op nog steeds. Ja, en het is zo mooi om te zien hoe God hem vrijgezet heeft. Gods onvoorwaardelijke liefde. Hij begrijpt nou dat God van iedereen houdt. Niet alleen van een groep mensen. Daarvoor is het belangrijk dat we deze boodschap uitdelen. En laten zien. Cultuur is zo anders. Ik snap af en toe hoe we niet denken. Ja, ik weet nog goed. Ik heb eens een keer. En ik heb me eigenlijk zo geschaamd daar een keer. Zeg, zo verschrikkelijk. Ik wilde op mijn handen en voeten terugkruipen naar Australië toe. Ik wilde niet meer terugkomen. Ik was een keer daar bij een stam, de Iban-stam. Die wonen in een hele lange huis daar. En dan hebben ze een stuk of 30 tot 50 van die families overal in een huis. Maar ze delen de veranda. Je weet wel wat een veranda is, hè? Delen ze allemaal samen. En toen zaten we dus op die veranda. En daar was ik over het evangelie aan het verkondigen tegen die stamhoofden. En het was belangrijk dat alle leiders erbij waren. Want ze wilden een beslissing nemen. Willen we deze Jezus accepteren of niet? En als groep bij elkaar, als team bij elkaar, moest dat besproken worden. Dus uren zaten we daar. Maar ik had al diarree voor, ik weet niet hoe lang. Want het eten dat ik kreeg daar, zat me helemaal niet lekker. En van alles hadden we al opgegeten. Ik heb al rat daar gegeten en hond daar gegeten. En van allerlei dingen. Dus af en toe weet ik niet eens wat ik eet daar. Maar het zat me helemaal niet lekker. En ik had al diarree. Maar ik zat daar op de houten vloer. En op een gegeven moment zei ik tegen die stamhoofd. Ik zeg, meneer, hallo, ik moet echt naar de wc nou. Kunnen we me even stellen waar de wc is? Hopende dat hij wou zeggen, daar buiten ergens wat hij voor andere mensen gezegd hebben. En toen zegt hij, nee, de wc is daar. 3 meter van hen vandaan was er een hokje daar. De keuken was 1,5 meter bij 2 meter. Daar zaten 3 vrouwen op de houten vloer zijn groente al te snijden daar met de grote slagmes. En daar net langs, ja, was de wc-deur bij hun. Maar die wc-deur was maar 1/2 deur. Dus beneden was het open en dan hadden ze een stukje in het midden en dan boven was het ook open. Dus die mensen, die vrouwen die zaten op de grond daar, die konden zo in de wc kijken. En ik denk, daar moet ik naartoe. Nou. Maar ik denk van, oh heer, want ik moest nou in één keer moest ik gaan, want ik wist, als ik nou niet ga, dan ontploft hier iets. Je weet wel hoe dat gaat. En ik denk, ik moet nou gaan, ik kan geen andere solutie, kan ik bedenken nou, dus ik moet nu gaan. En oké, dus die vrouw op de grond, ik moet nou gaan. Dus ik ging de deur daar binnen en die deur die kraakte als ik weet niet wat. En op een gegeven moment gaat die deur open en ik zie daar zo'n gat in de vloer, houten vloer. Zo'n gaatje maar. En al die houten dingen rondom het gat was allemaal al verrot. Ja, want iedereen had er zo proberen in te mikken en dat ging niet en dat ging er allemaal rond voor jaren heen. En alles was allemaal verrot. Dus ja, die huizen staan op 3 meter palen. Hè, dus je moet wel voorzichtig zijn dat het niet door die huis schiet dan naar beneden. Dus ik denk, nou, dan moet ik wel mijn benen daar wel ergens, mijn voeten wel ergens goed plaatsen op het goede stuk hout. Hè. En op een gegeven moment ging ik recht staan en ik ging met mijn kop zo in zo'n hele deken van spinnenwebben. Ja, ik hou niet van spinnen. Ik vind het akelige dingen. Alles broeit en gloeit bij ons, hè, in de tropen. Het is altijd heet. En dus alles is groot. Kakkelakken zijn groot. Spinnen zijn groot. Alles is groot. Maar ik had ook geen solutie. Ik moest er niet aan denken, want ik moest nu gaan. Maar tot mijn verbazing was er ook geen wc-papier. En ik was het vergeten. Wc-papier, dat hebben ze daar niet. Dus ze gebruiken meestal zijn linkerhand. Ja, en dus, nou, oké. Ik kon daar ook niet aan denken. En toen, tot mijn verbazing, zag ik door een gat heen en in een hoop lawaai. En jawel hoor, daar zaten ze, alle varkens, die hadden al gehoord, de wc-deur die ging open. En hun dachten van, er komt wat eten. Dus hun allemaal daar onder dat gat, daar, allemaal kijken van, waar komt er nou aan? Nou, en dus ik denk, heer, waarvoor heb je me hier naartoe gestuurd? Ik moet naar de wc, die vrouwen zitten daar zijn groenten te snijden. Die varkens onder het huis spinnen hierboven. Geen wc-papier en ik moet zo nodig nou gaan. En ik denk, ik zal maar heel zachtjes gaan. Misschien merken ze die mensen er wel niet, hè. Dus ik zal heel zachtjes gaan. Nou, ik heb het goed bedoeld. Maar er was me toch een knal. Verschrikkelijk. Nee, serieus, was zo'n knal dat zelfs de deur die ratelde. En stinken, man. Zo verschrikkelijk. Dus, in een keer waren de varkens allemaal weg. Tjum, zo. En, maar het ergste was, het allerergste was, niks ging er in het gat. Het ging er allemaal rondom. Dus ik moest op een hele creatieve wijze, moest ik het bewijs verwijderen. Dus ik kwam buiten, de wc zonder t-shirt, want die heb ik gebruikt om het gelijk. En die vrouwen waren weg, natuurlijk, die waren allemaal weg. En ik ging naar die mannen toe, en die waren ook allemaal weg. En ik ging zo naar de, en ik zei, hallo, is er iemand? In heel die lange huis. En in die kant, hallo, is er iemand? Niemand was er, ze waren allemaal weg. Dat is de eerste keer dat ik ooit daar geweest ben. En de laatste keer, ze hebben me nooit teruggevraagd daar. Ik denk dat ze een boek geschreven hebben van toen White Man bij hun aankwam. Maar goed, ik wil echt naar huis kruipen, nooit meer terugkomen bij, oh, ik vond dat zo erg. Maar nou geef ik er niet zoveel om, weet je waarom? Nou interesseert me niet zo. Weet je waarom? Als je die in de ogen kijkt van die mensen, die zijn zo verloren. Die kennen de Heere Jezus helemaal niet. En die hebben echt God nodig. En daarom, ook al moeten we naar zo'n wc gaan, nou en? Jezus is toch vrijwillig naar de kruis gegaan, heeft zijn eigen opgeofferd aan, voor ons toch? Dat is toch veel erger? Dus als wij dan, ga heen met deze evangelie, ja, gaat erop uit. Nou en als we een beetje rat moeten eten en zo naar de wc moeten gaan, is toch helemaal niet erg dan. Als we vergelijken met wat hij voor ons gedaan heeft, zo. Hey, zullen we eventjes gaan kijken naar het woord van God? We zitten nou daar op Borneo en we hebben nou 300 hectare grond hebben gekocht op de wonderbaarlijke wijze. 11 jaar geleden zijn we daar terechtgekomen op dat terrein. God heeft ons uitgedaagd om een plaats daarvoor te bereiden voor 1000 verwaarloosde kinderen en scholen voor 2000. Dit was voorheen, voor die tijd, in de 9 jaar daarvoor, heeft God ons geloof uitgerekt. En laten zien dat we niet alleen maar tegen mensen moeten zeggen dat God van ze houdt, maar we moeten er iets aan doen. Zijn liefde uitdelen. Toen heeft God mij uitgedaagd om de kinderen naar binnen te halen bij ons thuis. Ondanks dat ik het niet kon betalen, ondanks dat ik wist dat ik amper net zelf rond kon komen, nou voor mijn eigen familie, zei de Heer binnenhalen en ik zorg wel voor de rest. En dat hebben we gedaan, we hebben hem gehoorzaamd daarmee. En 1 kind binnengehaald, 5 en toen 7 en 15, 30, 50, 70 en die ging zomaar groeien. En elke keer heeft God altijd weer voorzien. Tot heden toe, nu. Nu gebruiken we 8 ton rijst per maand. We hebben nu 16 ton groenten die we gebruiken per maand. 24.000 eieren. 2000 kilo kip en 2000 kilo vis. Ik weet niet hoeveel duizend kilo bakolie. En 16.000 liter diesel gebruiken we elke maand. Voorheen ging ik altijd met mijn autoboodschappen doen, maar nu gaan we met camion. Er komen zo'n 40 tot 50 camions vol met goederen, bouwmaterialen en etenswaren elke week binnen. Elke week binnen. Nou, en God steeds voorziet. Op een of andere manier. Ja, het is gewoon. We hebben een grote bord daarvoor het terrein neergezet. You are entering a miracle zone. En dat is wat het is. Ik heb net een boek geschreven. En het is uit. Het is net. Gaat zo meteen wordt het gedrukt. En dat heet ook Miracle Zone in the Jungles of Borneo. Ja, het is in het Engels geschreven, maar het wordt nu vertaald in het Nederlands ook. En hopelijk over een paar maanden zal het verkrijgbaar zijn. Maar ik wilde gewoon mensen kunnen inspireren dat God leeft nog steeds vandaag. En hij doet wonderen nog steeds vandaag. Zoveel mensen in het Westen die geloven er niet eens meer. Verwachten het ook helemaal niet. En als je het niet verwacht, dan krijg je het ook niet. Ja, maar als je het verwacht. Ja, ik weet nog goed, ik weet nog goed toen ik een keer naar Pontianak toe kwam, de hoofdstad van West-Kalimantan, en daar had je jeugd met een opdracht. Jeugd met een opdracht, die hebben niet zoveel daar. En 1 keer per jaar ging ik er naartoe om wat spullen daar te brengen, om hen te bezoeken en zo. Dus ik ging eerst naar de supermarkt toe om wat spulletjes te halen. En toen ik daar binnenkwam, hadden ze, hadden ze een uitverkoop of een zeil, hoe noem je dat hier. En er zat tandpasta in een grote ton en er zat zeep, gewoon body soap. En dus ik denk, nou, ik pak een grote tas, koop ik voor tandpasta en zeep, dan kunnen ze er even mee vooruit. En ik had koffie, thee en wat koekjes en zo gekocht. En zo kwam ik bij jeugd mijn opdracht aan daar. Hun blij om mij te zien. En ze zagen al die zakken met spul er en natuurlijk, daar waren ze helemaal blij. En toen zei een van de leiders, zegt ze, Paroni, wij zijn aan het vasten. En ik zeg, zo, ik zeg, voor iets bijzonders? Hij zei, ja, we 3 dagen hebben al gevast. Hij zei, ik zeg, voor iets bijzonders? Ja, zegt hij, we hebben geen tandpasta meer en geen zeep om te wassen. Dus we zijn aan het vasten daarvoor. Hij zegt, maar ik zie dat u het meebrengt, prijs de Heer. Ik wist er allemaal niks van, dat hun aan het vasten waren, maar hij wel, hij wist ervan. En hij zorgde dat die tandpasta en die zeep bij hun terecht kwamen, daar konden ze weer mooi vanuit. Mooi, hè, hoe de Heer werkt. Of niet dan? En dan zitten wij hier soms te mouwen en te klagen over stomme kleine dingen, terwijl andere mensen daar nog geen tandpasta hebben, zeep zeg. Hallo? Ja, ik heb het nou over andere gemeentes, nou mensen in de gemeentes, hè? Niet deze gemeente. Zullen we eventjes kijken naar Handelingen hoofdstuk 4? Handelingen hoofdstuk 4, in vers 32 beginnen we. De groep van gelovigen was één van hart en ziel en niemand eiste iets voor zichzelf op, maar ze deelden alles met elkaar. Met grote kracht legde de apostelen getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus en allen genoten ze Gods grote gunst. En onder hen was niemand die gebrek leed, want wie landerijen of huizen bezaten, verkochten ze en overhandigden het geld dat de verkoop had opgebracht aan de apostelen. En iedereen kreeg zoveel toegedeeld als hij nodig had. Nou, hier zien we dus een gedeelte uit wat de eerste gemeente was, ja, en een goede voorbeeld voor ons om te volgen en om na te doen. En begin van deze mensen was dat ze heel bewogen en liefde hadden voor de medemens. Veel christenen die begrijpen dit stukje niet en dan lezen ze ook helemaal verkeerd. Ja, ik zal het een beetje uitleggen. Mensen denken van, dat zegt dat je alles moet verkopen, zoals wij gedaan hebben. Hè? En dan moet je dat allemaal maar uitdelen, zodat ze allemaal gelijk hebben. Dus als jij 6 t-shirts hebt en de andere hebt er maar 2, dan moet je er wel nog eentje afgeven aan hem. Dan heeft hij er 3 en jij ook 3. Of zo, hè. En dus allemaal maar gelijk. Iedereen hetzelfde. Zoveel christenen die denken daar, maar dat is helemaal niet wat erin staat. Er staat erin hier, ja, God vraagt ook niet aan mensen om alles te verkopen, om zijn landerijen en zijn huizen en zijn bezittingen te verkopen, om uit te delen. Hij verwacht dat we de noden, dat er niemand meer in nood is die bij de gemeenschap is. Dat er niemand in nood is. Als er iemand binnenkomt die honger heeft, dat je ze dan ook eten geeft. En als er iemand is die geen kleren heeft, dat je ze ook wat kleren geeft. En als niemand een bed heeft, dat je ze dan ook een bed geeft. En als er niemand onderdak heeft, dat je ze dan ook onderdak geeft. Ja? En soms moet je dan ook je bezittingen verkopen. Soms moet je ook, sommige mensen hebben 2, 3, 4, 5 huizen. Nou, je kan er maar aan 1 wonen elke keer, toch? Of niet dan? Dus misschien vraagt de Heer dan ook, verkoop die andere maar, zodat anderen ook ergens kunnen wonen. Dat er niemand in nood is. En dus, het ging er niet om het gelijk, allemaal gelijk te hebben, maar het ging erom dat er niemand meer in nood is. En dus, ze waren enorm gul in het delen van hun bezittingen en hun materiële dingen en alles. Ze hadden echt een liefde voor hun medemens. Ze waren bewogen. Ze realiseerden, ze wisten wat liefde, onvoorwaardelijke liefde was. Paulus die zei, ja, ik ben gedreven door de liefde van Jezus. Hij kon niet ophouden, want hij wist wat het betekende, Gods liefde. Hij werd van zijn praten afgeknald, ja, door de Heer Jezus toen hij op weg was naar Damascus, toen hij nog Saul was, ja, Saulus. En hij werd er, en daar ontmoette hij Jezus. En Jezus heeft al zijn zonden toen weggewassen. Al de dingen die hij gedaan heeft in het verleden, werd allemaal vergeven. En nooit meer om aan te herinneren. God was het al vergeten. Dus hij wist dat deze liefde die Jezus voor hem had, dat hij dat uit moest delen aan iedereen. Daarvoor zegt hij, ik ben een schuldenaar, ja. Ik ben een schuldenaar, ik moet het allemaal verder gaan vertellen in deze wereld. En dus de eerste christenen hier ook, die kenden Jezus. Ze hadden over hem gehoord, als ze hem niet ontmoet had. En God had hem aangeraakt met zijn liefde. Ze hadden gezien hoe hij met mensen omging. Dat hij altijd tijd had voor degenen die in nood waren. En nou hier delen ze alles samen. Zo zeg, wel mooi. Ze beschouwden niet hun bezittingen als hun eigen. Nee, want het is allemaal van hem. Want de dag dat we Jezus in ons leven vragen, is alles dat we hebben, is toch van hem. En dus Heer, zegt u het maar. Ja? Het is heel belangrijk dat we niet God willen dienen op onze voorwaarden. Zoveel christenen die zeggen, oh ja broeder, ik wil God dienen, maar, er komt er altijd een maar, daar ga ik niet doen, en daar ga ik niet naartoe, en zeker blijven van mijn geld af, want daar geef ik niet op, want de kerk die heeft mijn geld niet nodig, dat dacht ik eerst ook, toen ik een christen werd, 2 jaar, dacht ik, de kerk had mijn geld niet nodig, dus die krijgen echt niks van mij. Totdat de Heilige Geest zei, en nou ga de tiende betalen, en nou ga de offeringen geven. Nou, hij moest mij wel laten zien waar die offeringen en die tiende naartoe ging. En toen ik daar achter kwam, schaamde ik mijn eigen dood. En toen realiseerde ik, hey, het is niet van mij, het is van hem. Ik was bezig met de kerk, maar deed wel dingen. Maar het was niet zo dat ik wel geld zo afgaf aan iedereen, zo aan de kerk en zo. Zoals ik het dacht van de kerk die had geld zat, die had mijn geld niet nodig. En ik kon trouwens niks geven, want we hadden het toen niet zo breed. Ja, toen ik tot bekering kwam. Maar, God heeft me uitgedaagd. En toen ik mijn tiende ging betalen, ik zal u vertellen, God heeft me zo dubbel en dik teruggezegend daardoor. En nou nog steeds. Amen. En dus, ze beschouwden al hun bezittingen niet als hun persoonlijke eigendom. Dus, ze realiseerden wat Gods liefde was. En het tweede was, ze getuigden met kracht. Zeg. Ze getuigden met zo'n kracht. Die mensen die wisten wie ze waren in Jezus Christus. Weten wij dat wel? Ik ken zoveel christenen en denk ik, mensen lief, ben ik jullie nog levend of hoe zit dat nou? Zo zeg. Zo moeilijk, ze dragen de wereld op hun schouders. En er is geen spatje vreugde of glimlach op hun gezichten. En dan verwachten ze dat mensen dan bij hun in de gemeente komen. Ja, ik heb al eens verteld, weet ik niet, maar ze vertelt nog wel een keer. Bij ons hadden een vrucht, die heet Boa Belanda. Een boa is de vrucht en Belanda is Holland, Hollandse vrucht. En ik zei tegen onze jongens, waarvoor hebben ze het nou Boa Belanda genoemd? Want in Belanda, in Holland, hebben ze die vrucht niet. Dat is zo'n stekelige vrucht, zo'n grote. En als je die openmaakt, dan zit er wit vlees in. En één grote pit zit erin en wit vlees. En als je dat eet, dan gaat, het is wel lekker hoor, maar heel zuur. Zuur, als ik weet niet waar. Lekker, maar als je dat begint te eten, hoe heel het gezicht die trekt scheef. Oh, dat is lekker zeg. Oh, dat is lekker. En toen zei ik tegen de jongens, maar waarom hebben ze die nou Boa Belanda genoemd? Hij zei, pa, vroeger die Nederlanders die hier woonden, waren ook christenen, maar die keken altijd zo verschrikkelijk zuur, dat we hebben die vrucht naar hun genoemd. Ik zeg, nou, als ik dat in Nederland vertel, dan niemand die lacht. Zo, als ik het in België vertel, ze lachen allemaal. Waarom is dat eigenlijk? Hebben jullie iets tegen Nederlanders? Nee, ik ga dat maar niet zeggen. Oké, prijs de Heer. Maar het is eigenlijk wel schandalig, hè? We moeten weten wie we zijn in Jezus. Ja, we hebben zoveel ontvangen van hem. Zoveel zegen hebben we ontvangen. Waarvoor doen we dan zo moeilijk? En zoveel mensen die zitten tegen elkaar aan te en een tijd aan te spenderen. En boos te zijn op de regering en op belasting betalen en alles. Oh, ik krijg er wat van soms als ik naar het westen toe kom. Naar België, Nederland, Australië en zo in die plaatsen. En dan hoor ik alleen maar. Ja. De regering deed en de jonge mensen daar. En moeten kijken, dit land dat gaat naar de duigen en naar de honden toe. En het is verschrikkelijk en niks deugt er meer. En in plaats van zeggen van, Heer bedankt. Als je opstaat van dat ik een douche kan nemen of een bad of wat dan ook. Dat ik heet water heb, dat ik lamp heb en ja, elektriciteit. Bij ons is dat niet zomaar. We hebben alles zelf aan moeten leggen daar. Elektriciteit, riool, watervoorzieningen, wegen aanleg, van alles. Hier is het gewoon, ja, nemen we vanzelfsprekend, toch? Of niet dan? En toch moeten we eens vaker de Heer bedanken voor ook die kleine dingen. En niet zomaar vanzelfsprekend vinden. Weet je, elke keer als we zitten mopperen en te klagen, dan eindelijk klagen we tegen God. Want eindelijk zeggen we dan tegen de Heer, ik ben niet blij met hoe u mij zegent. U zegent mij niet genoeg. Ja, het wordt wel eens tijd dat ik een beetje meer zegent. Terwijl er 24.000 kinderen sterven van de honger elke dag, nog steeds. Net de statistieken gehoord. 24.000 kinderen vandaag zullen weer sterven van de honger. Morgen zijn er nog eens een keer 24.000. Overmorgen nog eens een keer 24.000. In maart 2014. Hoe is het mogelijk? Hoe durven we dan nog te klagen over iets? Het is wel stil geworden. Maar is het toch zo? In plaats van de Heer bedanken, bedankt Heer dat ik leef, dat u mij eeuwig leven hebt gegeven. En dat u mij een opdracht geeft nou om uw ambassadeur te zijn. Zo zeg. En dat ik erop uit kan en kan bidden voor mensen. Met uw kracht. Ik doe het niet zelf alleen. U heeft uw Heilige Geest aan mij toevertrouwd. En uw kracht. U wil uw wonderen verrichten door uw Heilige Geest in mij. Hey, zo zeg. Wat een eer zeg. Wat een voorrecht. Dank u, Heer Jezus. En laat je vreugde en je liefde dan schijnen door je heen, man. Het is belangrijk dat we dan ook de liefde van de Heer laten zien. Daarvoor zei ik, die mensen die daar, toen ik daar kwam, die hadden iets. Die hadden een vreugde die ik nooit gekend had. Zoals hun hadden. Dat was iets speciaals. Hebben wij daar iets speciaals? Of hebben wij daar al lang in de kast gedouwd? Ja, toen kwam ik tot de Heer Jezus en ik heb echt gejubeld en gejuicht voor even. En toen is het allemaal een beetje lauw geworden. We moeten wel weten wie we zijn in de Heer Jezus. Jezus wil echt niet dat we daar ergens op de schutting gaan zitten en lauw zijn. We zijn of heet of koud voor Hem. Hij wil dat we echt heet zijn voor Hem. Dat we echt erop uitgaan met Hem samen. We hoeven het niet alleen. We hoeven echt niet alleen. Toen mijn vrouw stierf was ik ook niet alleen. Dan was hij ook bij mij. Hij droeg mij toen. Ik snapte er helemaal niks van waarom, maar dat maakt niet uit. Hij was bij mij. Ja. Ik realiseerde dat er, en ik wist, niks zal er met mij gebeuren of met ons gebeuren zonder zijn toestemming. Op een of andere manier heeft hij hiervoor toestemming gegeven. Waarom, dat weet ik niet. Maar hij is nog steeds mijn vader. Toen ik in de gevangenis zat in Indonesië, was hij bij mij ook. Ik snapte er helemaal niks van waarvoor ik in de gevangenis moest. Maar het moest. Maar daardoor is er wel iemand tot bekering gekomen. En die jongen is toen vrijgezet. Omdat hij zijn gedrag veel beter was. En is bij ons toegekomen. Is een van onze leiders geworden. En God heeft hem instrumentaal gebruikt om het land daar waar we nu op zitten, om dat mee te helpen om te kopen. Hij is nu in zijn eigen stam, de AHE-stam, om daar het evangelie te verkondigen. Wie had dat ooit gedacht? Ik niet. Maar God wel. Maar hij was daar bij mij in de gevangenis. Met al die vlooien en al die ratten. En die stinkende wc's die ze hadden daar en van alles. Hij was erbij. Hij is erbij bij onze broeders en zusters. Die vandaag zijn leven opgeven omdat ze christenen zijn. Vandaag sterven de wereld. Ik weet niet hoeveel honderden. Ik weet niet hoeveel het zijn elk jaar precies. Ik ben die statistieken alweer kwijt. Die weer sterven. Niet omdat ze criminelen zijn. Maar omdat ze christenen zijn. Van Jezus houden. Jaren geleden vergeet ik nooit meer. Ik was er zo van onder de indruk. Ja, dat er een gezin was in Algerije. Ja, een vader en een moeder en met twee kinderen. En die waren net tot bekering gekomen, 3 maanden geleden, daarvoor. En toen had de leger ze opgehaald. En toen zei de kolonel van de leger tegen de vader, verloochen Jezus en jij en je kind, jij en je familie mag gaan. En toen zei de vader, oh nee, ik verloochen mijn Jezus niet, zegt hij. Nee, hij is onze koning. Hij is onze koning. En wij vereren hem. En toen hadden ze, zegt hij, verloochen hem. Als ik hem niet verloochen, dan weet je wat er gebeurt. En die vader die zei, nee, Jezus is mijn koning, onze koning. Ze hadden een grote gat daar gegraven daar. En dan hadden ze de familie er in die gat gestopt daar. En dan hadden ze een vrachtwagen, een kiepwagen daar met modder. En toen zei die, dus die vader wist goed wat er ging gebeuren. En de kolonel zei nog een keer, verloochen deze Jezus van jou en jij en je gezin mag gaan. En toen zei de vader tegen de moeder en de kinderen, kom, zullen we een liedje zingen tegen de Heer. Dus even nadenken, hè? Kom, we gaan een liedje zingen tot de Heer. En al die soldaten, die bleven maar kijken daar. En ze gingen een liedje zingen. En toen zei die kolonel, oké, gooi maar, begin maar te gooien. En toen gooiden ze de modder erin, totdat de kinderen helemaal onder zaten. En toen zegt hij, stop. De vrouw die zat zo onder de modder, tot de kin en de vader daar. En ze bleven eens doorzingen. En toen zei de kolonel, verloog in deze Jezus en jij en je vrouwtje mag gaan. Ze bleven doorzingen. Zegt hij, oké, blijf maar gieten. En ze bleef de modder erin gieten, tot de vrouw helemaal onder zat. En toen de man, die zat helemaal bijna, ook met zijn mond in de modder, zegt hij, stop, die kolonel. Zeg jij, zegt hij, verloog in deze Jezus nou, dan kun je gaan, man. Doe nou niet zo eigenwijs. En toen zei die vader, ik zal nooit mijn Jezus verloochenen, zegt hij. Hij is mijn koning. En ik vergeef u wat u aan het doen bent, want u hebt geen flauw idee wat je aan het doen bent. En toen de kolonel, die zegt, oké, gooi het maar dicht. En gooi het dicht. Zo, dat was weer een gezin. Dat was onze broeders en zusters. Die hebben niks misdaan. Maar er was 1 soldaat. Die was zo aangeraakt wat hij daar zag. En daardoor is hij tot bekering gekomen. Hij is weggegaan en is hij God gaan zoeken. En daardoor is hij tot bekering gekomen en hij is een evangelist nou. En overal de boodschap van de Heer aan het brengen. Die mensen zijn niet voor niks gestorven. Maar ze zijn wel gestorven. We zijn nou in de hemel.
Zijn wij bereid om onze levens op te offeren? Zoals velen van onze broeders en zusters in deze wereld vandaag? Of zeggen we, ik dien u Jezus, absoluut, maar ik heb mijn voorwaarden. Ja, ik wil dat niet doen en ik ga zeker niet mijn gezin in gevaar brengen. Niks. No way. Zijn we serieus bezig met de Heer Jezus? Of is hij maar gewoon een iemand, ja, om ons warm te maken, gelukkig te maken, zodat we lekker gezellig bij elkaar kunnen komen zondags en woensdags en heerlijk kunnen genieten van elkaar? Ja. Of is het de bedoeling dat we serieus erop uitgaan, ondanks wat u er op ons af zal komen, wat ze zullen zeggen, wat ze zullen doen? Even goed nadenken, hè. Deze mensen hier ook, die getuigden met kracht, die gingen erop uit. Ze gingen bidden voor mensen die ziek waren, ze gingen dingen doen en zoveel prachtige mooie dingen. Waarom? Omdat ze uitstapten in geloof. Bij ons op het terrein zijn we zoveel dingen meegemaakt daar, dat je zo zeggen, had nooit verwacht. En God heeft het gedaan, omdat we het gevraagd hebben. Ik weet nooit meer toen we het trainingscentrum aan het bouwen waren. En op een gegeven moment, ik was er niet, ik was boodschap aan het doen in Kuching. En waren we het trainingscentrum de betonnen dingen aan het bouwen. De vloer. En toen waren onze jongens en er waren een paar zendelingen daar ook. En op een gegeven moment komt er zo'n grote donkere bui aan. En bij ons als het regent, dan regent het serieus. Hè? Echt met bakken eruit. En regen en beton storten, dat gaat niet samen. En dus die storm die kwam eraan. En op een gegeven moment zei een van de zendelingen, die stond erop. En hij zei, in Jezus naam, storm, ga het land hier voorbij. En ze zei, de jongens, toen ik terugkwam, zei die jongens, hadden moeten zien, zeg. Zei pa, die storm die ging zo voorbij links, zo niet ver van ons vandaan, maar wij bleven wel allemaal droog, zegt hij. En de graafmachinebestuurder, hij was geen christen, hij was een boeddhist, en een andere was een katholiek, en die hadden dat gezien. 2 weken later waren ze de grote put aan het graven, de watertank voor de trainingscentrum, en precies hetzelfde waren ze aan het storten, de beton aan het storten. Komt er weer van dezelfde kant, komt er weer zo'n donkere bui aan, zeg. En dus die jongens, die zeiden tegen elkaar, ik was weer een coachingboodschap aan het doen, en toen zeiden die jongens tegen elkaar, de Heer naar hem geluisterd had vorige week, naar die ene zendeling, hij zei, dan kunnen wij dat ook wel. En dus gingen allemaal opstaan, en zeiden ze, in de naam van Jezus, bij storm, ga voorbij hier. En dus, toen ik terugkwam, toen mijn vader zat daar aan mij vertellen, zei ze, pa, je had dat moeten zien, zeg. En wij stonden allemaal zo te gapen naar die storm. En die storm die bleef maar komen. Tot op een gegeven moment de grens aanraakte. En in een keer splitste het in twee. En het stormde daar links en het stormde daar rechts. Maar waar hun aan het werken waren, bleef het allemaal droog. En iedereen keek zo. En zelfs die twee, die boeddhist en die katholiek, die keken zo. En die zijn toen tot bekering gekomen. En we hebben ze toen die week gedoopt in een plasje water daar. Hey. En dan zeggen mensen tegen mij in België, ja, zie je nou wel? God doet altijd wonderen daar in Azië en Afrika, maar nooit hier. Ik zeg, hallo, hey. Ik bedenk dat hij nog wonderen doet hier elke dag hier in België. Er komen nog steeds mensen tot bekering elke dag hier hoor. Zitten we daar te jubelen en te juichen daarvoor? En hem te bedanken daarvoor? Of zeggen we, ja, we moeten kijken, wat een ellende hier in België is. Echt verschrikkelijk toch, dat land hier. Een apenland, heb ik al zo vaak gehoord. Ja, als je zo gaat beginnen, ja, dan verwacht je dan wel dat God wonderen gaat doen dan hier tussen al die mensen en al die regering. Zijn we ook al voor de regering aan het bidden? Of zitten we te mouwen en te klagen? Den die deugt niet en daar is hem, ach, zeg en die is. Of zijn we, Heer, ja, raak die mensen alsjeblieft aan. Ja, met uw Heilige Geest. Wij kunnen ze niet redden, Hij redt ze. Maar als wij bidden en strijden en gebed voor die mensen, wie weet wat God gaat doen met die mensen. Toch? Ik ben gered, ik weet dat de mensen met mij in de straat in Eindhoven, die hebben voor mij gebeden toen. Voor die rotjong daar in de straat. Ja, ik zou toch zo graag die mensen willen weer ontmoeten. Hey, de gelovigen die dienen de Heer en ze luisterden, ze werkten samen en het resultaat was dat God goot op hen zijn zegeningen. Ik heb nog 5 minuten. Zijn zegeningen, zijn gunst was op hen. Zijn gunst, nou, ik weet niet met u, maar ik wil graag Gods gunst blijven houden op mij. U ook niet? Ja toch? Ik weet, elke week, een paar keer per maand probeer ik naar Kuching te gaan om boodschappen te doen. Dus 12 uur rijden meestal. En dan ga ik daar naartoe. En de spullen in Kuching in Maleisië zijn goedkoper. En vaak de kwaliteit is ook veel beter. Dus ik heb een goede band met een heleboel fabrieken daar. En dan ga ik, als ik boodschappen doe, dan ga ik serieus boodschappen doen. Hè. En dan ga ik naar dakplaten koop ik. En goten en verf en deuren en isolatie en noem maar op. Van alles koop ik daar in Kuching. En daar huur ik een paar camions. En die laat ik dan helemaal vol met spul, weet je wel. Helemaal vol met spul. En dan heb ik 2 camions helemaal volgeladen. En dan mijn eigen auto. En dan ga ik zo naar de grens toe. En als ik bij de grens aankom, dan kan ik niet met de vrachtwagen zo de grens over. Want dan moet ik allerlei papierwerk hebben en dan moet ik belasting betalen. Belasting, dat kost iets van 10.000 euro per camion. Belasting. Ik wil dat niet betalen. Dus heb ik andere camions daar besteld aan de andere kant. Die zijn leeg dan in Indonesië. En dan laat ik alles op in een wagen. Ja, van alles. Want we hebben ook spanten die we daarop zetten. Ik heb al eens 8 meter lange palen op in een wagen liggen daar. En dan van alles er nog bovenop. Vaak is het nog hoger wat er bovenop zit dan de wagen zelf. En dus ik krijg altijd heel veel bekijks. Ja, Ronnie en Karin zijn wagen net zo goed. En al de andere zendelingen. En dan ga ik zo naar de grens. En dan moet ik melden aan 5 verschillende kantoren aan de Maleisische zijde. En aan 5 verschillende kantoren aan de Indonesische zijde. En dan kom ik daar door. En dan, Maleisië gaat goed. En dan kom ik bij de Indonesische zijde. En dan moet ik stoppen bij de douane. En dan is er een auto voor mij. En een auto achter mij. En dan die auto voor mij, die moet stoppen. Die moet zijn spulletjes uitlaaien. Door de machine brengen. En dan weer hup in die auto. En dan maak hij weg. Als het goed is. En dan kom ik en dan zeg ik hallo. En dan zegt oh, daar hadden we alweer. Ja, ja, alles goed. Ja, ga dan maar vlug. Schiet me op. Oké, dankjewel. En de auto die achter mij staat, die mag dan doorrijden. Stop. Alles uitlaaien door de machine. En dan zegt hij, ja, maar hij dan? Hij zit helemaal volgeladen. Hij heeft niks uit te halen. Ik moet alles hier uitlaan. Ja, maar dat is zo'n aparte geval, zegt hij dan. Die mensen zijn aparte gevallen. En dus dan ga ik naar de andere kant en ik laat alles uit. En dan doe ik allemaal in die lege camions daar inlijnen. Dan ben ik helemaal leeg. En dan ga ik weer zo terug naar Maleisië. Zo, naar het zwaai ik nog eens even daar bij de grens. En dan ga ik weer naar de andere camion. Dan laat ik hem helemaal vol. En dan sluit ik weer aan. En dan ga ik weer. En dan zeggen ze, helemaal weer. Ik zeg, ja, misschien nog 3 keer vandaag. Ja, nou schiet dan maar op. Nou, en zo, Gods gunst is niet omdat ik speciaal ben. Maar we zijn Gods zaken aan het doen. Ja, we bidden altijd van tevoren, Heer, ga die mensen maar druk bezighouden met van alles. En laat er maar mensen zijn die problemen zijn, dat ze daar zijn aandacht aan besteden. Zo wij er maar vluchten doorheen kunnen, weet je wel. Gods gunst, ja. Prijs de Heer dat we dat allemaal kunnen doen, zeg. Elke lading die we doorheen krijgen, ik dank de Heer zoveel daarvoor, hè. Wat een goede God we toch hebben. Hij weet wat we nodig hebben. Ja, we hebben al 70 gebouwen daar op het plaats, scholen daar, klinieken, van alles hebben we al gebouwd, zeg. Alleen door hem, we hebben nooit geen rode cent. Ja, we hebben nooit geen rode cent. Alles wat binnenkomt, gaat er altijd meteen uit. Ik zou nooit een zakenman worden, want dat lukt niet bij mij. Ja, wat je mij geeft, dat gaat ook weg. En God weet dat. En hij weet ook, daarom brengt hij meer en meer kinderen naar ons toe, zodat die verzorgd worden. En de kinderen bij ons, die worden verzorgd, alsof het onze eigen kinderen zijn. Ik zeg altijd, die 500 kinderen die we nou hebben, zijn mijn kinderen niet, maar het zijn allemaal mijn kinderen. Ja, en ik hou van ze allemaal. En als er maar iets gebeurt met de ene, ik vind het zo verschrikkelijk. En heel veel wonderen, en je kunt daar op de foto's zien, zoveel wonderen, zoveel kinderen zijn geholpen daarmee. Onze Tommy door kanker genezen, onze Handonner genezen ook van de dood, dat hij daar op het sterven lag. Onze Ezra had een week te leven, die is een mooie knul geworden nou, en levend. Onze Nuno helemaal genezen, ook had maar een week te leven. God blijft daar wonderen doen, waarom? Omdat hij van die mensen houdt daar. En die kinderen, die zijn nu, zijn ze de Heer groot aan het maken. Nou kennen ze de Heer Jezus. Ja, en zijn nou, hebben ze een passie om het zelf te gaan verkondigen aan anderen, hun eigen volken zo. En ze weten dat er eerdaags komt dat ze ook uitgestuurd zullen worden naar andere landen. Misschien ook België. Hey. Zo zeg, Gods gunst. Deze 2 karakteristieken van de eerste gemeente waren de tekenen van Gods Koninkrijk in het midden. En Gods Koninkrijk in ons midden, ja, wij zijn Gods Koninkrijk in het midden. Ja. Als wij hem in hem geloven, dat hij de Heer is, en dat wij zijn tekeningen verwelkomen en bemoedigen op deze aarde, dan zijn wij de Koninkrijk van God, dan zijn wij een deel daarvan. God wil dat, daarom God wil dat deze licht die we hebben, deze kracht die we hebben gekregen, deze liefde die we ontvangen, dat we die uitdelen. Zodat de duisternis hier licht zal krijgen, zodat de duisternis de mensen aangetrokken, een aantrekkingskracht is, ja, om naar de Heer Jezus te komen. Is zo belangrijk dat wij dat doen, dat wij erop uitgaan. Ik ga het sluiten, want de tijd is zo wat op, koffie staat te pruttelen daar, en zomaar, zie je, er is helemaal niks verkeerds als we rijke mensen in de gemeente hebben, lieve mensen. Helemaal niks verkeerd ermee, maar het is wel iets verkeerds als we arme mensen in de gemeente hebben. En het is heel erg belangrijk dat we, in Deuteronomium 15:4 zegt dat er moet geen arme mensen onder u zijn. Ja, ze leefden allemaal eendrachtig samen, staat er in Handelingen 4:32. Maar ik denk niet dat je moet vasten en bidden om te vragen aan de Heer of je de armen moet helpen. Ik wil u ontzettend veel bedanken. En ik weet dat u al heel wat doet. Gisteravond had je dus die quiz. En dat was een heel succes. Ook voor Living Waters. Helemaal geweldig. Dank u daarvoor. Ik weet ook, een container is hier geweest vorig jaar. Ook geweldig. Heel veel mensen hier zijn er ook betrokken bij geweest. Bedankt daarvoor. We gaan nooit denken, ik doe al zat. Ik wil u ontzettend veel bedanken namens ons allemaal. Maar laten we nooit denken, we doen al genoeg. Ik heb wel eens dat ik mijn eigen, als ik daar een beetje zat ben, weet je wel, met alle drukte en al de problemen en al die dingen. Dan denk ik ook wel eens van, Heer, ja, laat me nou weer maar eens een beetje rustig aandoen. Weet je wel, geef me eens een beetje rust of zo. Maar dan denk ik weer, 24.000 kinderen sterven van de honger. Hoeveel kinderen zijn er daar nog in het oerwoud die bijna op honger of misbruikt worden of wat dan ook, die eindelijk hier horen te zijn. En al die dingen, dan kan ik niet rustig zijn. Ik adem nou nog steeds. Ik leef nou nog steeds. Ja, en op deze aarde moet er gewerkt worden. Ja, straks als we naar de hemel gaan, dan kunnen we heerlijk rusten, met pensioen gaan, met alles. Ja, dus nou is, staat bij mij nergens in de Bijbel dat we met pensioen moeten gaan, nou. Dus straks als we niet meer ademhalen. Ja, nou moet er gewerkt worden, en heel wat gewerkt worden. Want er zijn zoveel mensen die nog aangeraakt moeten worden door hem. Ja, en die boodschap die hebben wij heerlijk gekregen van hem. Dus, lieve mensen, soms dan denk ik dat de Heer toch wel een beetje verdrietig is als hij ziet wat we eigenlijk geven en delen. Wat we wel doen voor onszelf, maar niet doen voor een ander. Ja, we doen wel dit, maar je blijft hier wel vanaf en zulke soort dingen. Het is wel belangrijk dat we, zie je, ik zeg wel eens tegen mensen, wij hebben alles opgegeven. Ik zeg niet dat u dat moet doen hoor. God heeft het duidelijk aan ons verteld dat we dat moesten doen, dus we hebben God gehoorzaamd. We hadden alles daar, we waren rijk wat dat betreft, we hadden genoeg geld, maar we hebben alles opgegeven, maar ik zal u vertellen, ik ben nu rijker dan ik ooit geweest ben. Ik heb geen geld, nergens niet, ik heb geen huis, geen land, ook niet in Australië, helemaal niks. Geen pensioen, geen extra ergens achterovergehouden, helemaal niks. Maar ik ben rijker vandaag dan ik ooit geweest ben. Omdat ik 500 kinderen heb die van me houden, ik heb toverdokters die tot bekering zijn gekomen omdat we het evangelie verkondigd hebben. We hebben hele dorpen die tot bekering zijn gekomen, omdat we het evangelie verkondigen. Dat kun je niet kopen met geen geld in de wereld. Ik zou nooit meer willen ruilen met waar ik eerst had. Waarom? Omdat Jezus van die mensen houdt daar. En ik heb zo'n liefde voor die mensen. Nou, ik wil daar sterven. Of God moet me roepen naar ergens anders naartoe. Maar ik hoop dat hij dat nooit zal doen. Dat ik daar mag blijven. Ja, en daar zal sterven. Ja, dus het is belangrijk. Ja, dat we net als die vroeger de eerste gemeente ook. Dat we leren om gullegevers te zijn. En getuigen met Gods kracht. Amen. En daardoor dat we rijkelijk begunstigd worden. En ik denk dat we dat allemaal willen. Dat het een aantrekkingskracht zal zijn voor de mensen rondom ons heen. Verwacht alsjeblieft niet dat ze hier met z'n allen hier de kerk binnenkomen. Het is daar buiten dat de mensen aangeraakt worden vaak, want daar zijn de noden. En dan kunnen ze binnenkomen hier, weet je wel. Maar sommige mensen, sommige gemeenten die denken van deur open, ja, zie je wel, ze komen niet binnen. Nee, ze komen niet binnen. Zo bidden. Hemelse Vader, machtige God, ik wil u ontzettend veel bedanken. U bent een grote God en we houden ontzettend veel van u. En willen u ontzettend veel bedanken dat u ons toevertrouwt met uw woord, Heer. Heer, dank u wel. Ik vraag om uw vergevenis als we soms hebben zitten mopperen, Heere God, u weet. Ja, en dan zeggen we wel eens, ja, maar dat is onze cultuur. Heer, dat is helemaal niet een deel van een cultuur. Niet van uw cultuur. Jezus, help ons alsjeblieft te realiseren. Elke keer als we mopperen, dan mopperen tegen u. Jezus, vergeef ons alsjeblieft. En help ons om te realiseren, Jezus, dat we het zo enorm goed hebben. Vergeleken met zoveel broeders en zusters die hun leven opofferen vandaag, Jezus. Heer, het is zo moeilijk om te begrijpen. Christenen die in Noord-Korea, voor bijvoorbeeld, Heer, gemarteld worden daar, Jezus. Maar ook daar, Jezus, er is geen één waar een dropje bloed zal vloeien voor niks. Voor geen reden. O Heer, maar Heer, help ons te realiseren, Jezus, dat onze levens niet van onszelf zijn, maar zijn van U. Zijn we echt bereid, Heere God, om voor U te sterven, ook net als alle andere broeders en zusters, Jezus? Ik weet, U geeft ze dan speciale genade dan om zoiets te kunnen weerstaan, Heere God. Maar Heer, help ons te realiseren dat er veel meer bij komt kijken dan alleen maar naar de gemeente komen en lief zijn voor elkaar. Het is wel belangrijk, Jezus, dat we erop uitgaan, waar dan ook in deze wereld, maar dat we U gehoorzamen. Heer, ik dank U daarvoor. Dank U, Heere God, voor deze gemeente. Salve, Heere God, allemaal, dat ze echt een licht in deze duisternis zullen zijn, Heere God. Dat het licht zo zal stralen, zo'n aantrekkingskracht zal zijn voor de verlorenen, Heere God. En dat ze ook echt met een open armen zullen staan, omdat ze realiseren dat deze mensen hier, die hebben iets dat ze willen hebben, Heer. Hoop is er in ons, Heere God, U heeft ons hoop gegeven. En hoop is er ook voor de verlorenen. En deze hoop moeten we uitdelen aan hun, Heere God. Dus geef ons creatieve wijze om dat te doen in deze omgeving en ook de uiterste plaatsen van de wereld, Heer. Ik dank U daarvoor. Dank U voor mijn broeders en zusters. Voor hun liefde die ze vertonen aan het werk hier daar in Borneo en ook in vele andere plaatsen, Heer. In uw wonderbare naam bidden wij. Amen. Amen. Lieve mensen, er zijn een hele hoop foto's daar, kunnen allemaal bekijken. Er zijn nieuwsbrieven daar. Die we hebben van onze bediening daar. Niet alleen van de bediening, maar het gaat er ook. Er zijn ook bemoedigingen en uitdagingen voor u. Stukjes die ik er altijd in zet. Er zijn drie verschillende. Van december, september, maart. Die heb ik nog over. Dus je mag zoveel nemen als je wilt. Geef ze uit. Stuur ze door ergens naar anders toe als je wilt. Je mag ze allemaal hebben. En zijn allemaal gratis daar. Er staat de website op. Daar kunt u kijken. Ik heb ook een e-mail. Je kunt ons e-mailen. Als je naar ons toe wilt komen, dan mag. Zolang je maar niet vervelend bent. Vroeger zei ik tegen gemeentes, als je vervelende mensen hier in de gemeente hebt, stuur ze maar naar Borneo en God zal ze aanraken en dan weer terug naar huis sturen. Of ik zeg wel eens tegen gemeentes, als je vervelende voorgangen hebt, stuur ze maar naar Borneo toe en dan zal God ze ook flink aanraken. Maar nou doe ik dat niet meer, je houdt ze zelf maar. Ik heb er genoeg van die vervelende mensen. Je moet wel bereid zijn om de mouwen omhoog te steken en er tegenaan te gaan. Hè? Want dat is wel de bedoeling. We zijn er allemaal daar voor de Heer Jezus. Dus je moet niet daar komen met spatjes en zeggen van ik kom maar op deze voorwaarden. Dan blijf maar lekker thuis. Maar je mag gerust komen. We hebben mensen nodig. Leerkrachten nodig op onze scholen. We hebben medische mensen nodig voor onze kliniek. We hebben administrateurs nodig voor onze administratiegebouw. We hebben mensen nodig in de tuinen en alles. In de workshop als monteurs. We hebben mensen nodig overal. Ook mensen die eigenlijk geen professionele mensen zijn. Maar die kunnen koken, billetjes wassen en noem maar op. Die zijn allemaal welkom bij ons. Maar als je niet vervelend bent. Dus ik heb het nou vaak genoeg gezegd, hè. Ik heb nou vaak genoeg gezegd. Dus als je dadelijk komt en je bent vervelend, dan stuur ik je wel naar huis. Oké. Okay. Nou, er zijn ook een hele hoop dvd'tjes daar van John, de Evangelie van Johannes. En die zijn ook daar. Iemand heeft ze mij gegeven om voor Living Waters. Tientje kosten ze. Daar een tientje in het bakje laten leggen. En dan mag je ze mee naar huis nemen. Dus Nederlandse ondertiteling. En onze dvd van onze ministry daar zijn er nog een enkele. Ook een tientje als je die wilt hebben. Dus in het Engels en in het Nederlands. Dus veel mensen daar zijn daarmee gezegend. En we hebben nog een hele aantal jong die nog gesponsord moeten worden. Kleintjes en grote. Nou zijn de kleintjes die worden meteen altijd gesponsord. Maar de grote die blijven altijd achter. Omdat ja, die zijn al groot. En sommige zijn al heel groot. En sommige die zien er niet zo mooi uit. En sommige wel. En zo, ik weet nog goed, we hadden een keer een aardappelboer in Sydney. En die zei, Ronnie, hoeveel foto's heb ik er nog? Ik zeg, 10. Hij zei, 60. Hij zei, dan geef er maar 10 en geef maar de lelijkste, want die wil toch niemand hebben. En er is wat zo, hè? Alle lelijkste die bleven maar mooi achter, ja? Niet dat onze kinderen lelijk zijn. De foto is gewoon lelijk, dat is alles. Ja. En dus als je een foto wilt hebben, maar die gerust pakken, 1, 5, 10, moet je zelf weten. Ik weet dat er mensen hier al zijn die kinderen sponsoren, dus heel veel bedankt daarvoor. Maar er zijn nieuwe kaarten, nieuwe kinderen. En moeten wel zo'n briefje invullen voor mij. En met de naam van de kind hierboven en uw gegevens hier. En die geef je maar aan mij of aan Karine of Ronnie of wie bij de tafel staat. En dan mag je dit mee naar huis nemen en achterop staan hoe je dat moet doen. Ja? Als je vragen hebt, vraag maar. Je mag gerust vragen, een hele hoop vragen. Ronnie en Karine willen ook allemaal antwoorden. Als Ja, dat is alles. God zegen. Ik heb genoeg gezegd. Dankjewel, broeder.